We zijn bezig in onze internationale kerkgemeenschap met de Matthäuspassie. En dan denk ik hierbij vooral aan Matthäus hoofdstuk 26, 27 en 28. Als je tijd wil nemen in de komende dagen, in aanloop van Pasen, dan is dit de geschikte passages voor jou. Het thema voor deze morgen is het kruis, onze hoop. En we zullen stilstaan bij het gedeelte uit Matthäus 26 dat te maken heeft met wat zich afspeelt in het donkere hof, of de donkere hof. Ik lees met je uit Gods woord, vanaf vers 36. Jezus ging met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane heet en zei tegen hen, blijf jullie hier zitten, ik ga daar verder op bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Hij begon bedroefd en bang te worden. En hij zei tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. Hij liep nog wat verder, ging voorover liggen en bad, Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Toen keerde hij terug naar de drie leerlingen en vond hen in slaap. Ach, konden jullie nog geen uur met mij waken? Vroeg hij aan Petrus. Blijf wakker en bid dat jullie niet bezwijken in de beproeving. Want jullie zijn wel van goede wil, maar als het erop aankomt, zijn jullie zwak. Hij hing voor de tweede maal weg en bad, Vader, als deze beker niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat dan uw wil gebeuren. Hij keerde terug en vond hen weer in slaap, en ze kon hun ogen niet open houden. Hij liet hen nu met rust, ging weer weg en bad voor de derde maal met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij de leerlingen terug en zei, slaap nu maar rustig door. Het beslissende uur is gekomen. De mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondige mensen. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert komt eraan. Nu als je dit nogmaals aandachtig leest, dan zul je opmerken dat in het begin van dit verslag iets gebeurt dat vraagt om meer uitleg. Aandachtige lezers zijn er door de jaren heen door verrast. En daarom gaan we de tekst een drietal vragen stellen. Eerst en vooral, waarom deze enorme strijd hier? En vervolgens, waarom zo onmiddellijk? Waarom nu plotseling tussen aanhalingstekens? En tenslotte willen we ons afvragen, wat voor verschil maakt dit voor ons? Dus eerst en vooral, waarom zien we hier deze enorme strijd? Kijk naar vers 36. Daar zien we Jezus samen met zijn discipelen naar de hof van Gethsemane gaan. Hij zegt tegen hen in vers 36, blijf jullie hier zitten, ik ga daar verder op bidden. Met andere woorden, hij zegt tegen de meeste van zijn discipelen, wachten jullie hier, dan ga ik wat dieper in de hof om te bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Maar dan gebeurt er iets dat vraagt om uitleg. In vers 37 staat letterlijk dat hij begon bedroefd en bang te worden. Met andere woorden, iets begon terwijl hij dieper in de hof wandelde, naar een plek om te bidden. Iets begon. Nu, wat was dat? Lees hier dat Jezus begon te ervaren dat hij bang en bedroefd werd. Hij begon een mentale en geestelijke druk te ervaren, waardoor hij begon weg te zinken. En hij zegt tegen zijn discipelen in vers 38, ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Dit gevoel is zo overweldigend, dat ik erdoor verpletterd dreig te worden. De schrijver van het Lucas-evangelie vertelt ons iets dat niemand van de andere evangelieschrijvers ons vertelt. We lezen dit in Lucas 22, vers 44. Ik citeer voor je. Hij raakte in doodsangst en hij begon nog vuriger te bidden. Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond. Zie, telkens als Jezus bij zijn discipelen terugkwam na te hebben gebeden, was hij niet alleen maar helemaal bezweet, maar zijn zweet was vermengd met bloed. Nu, dat is zeer ongewoon, maar best mogelijk. Bloed kan uit je poriën komen als je intens zweet, als een gevolg van een diepe traumatische ervaring. Het moet voor iedereen van ons duidelijk zijn dat iets Jezus overviel, dat hem totaal overweldigde, waardoor hij deze vreselijke doodsangst doormaakte. Nu, wat overviel hem? Dit kon niet het gevolg zijn van nieuwe informatie die hij had ontvangen, of dat hij zich plotseling begon te realiseren, oh nee toch, ik sta op het punt om te sterven. Hij wist dat hij zou sterven. Hij wist er alles van. Hij had er met zijn discipelen concreet over gesproken. We kunnen aan de hand van de evangelie zien dat hij op een gedetailleerde en uitgebreide manier wist waarom hij zou sterven. En daarom, wat hem op dat moment overviel, was niet het gevolg van het feit dat hij plotseling begon te beseffen dat hij zou sterven. Nou, iets anders wat mensen zich soms afvragen is het duidelijke contrast dat we hier kunnen zien tussen Jezus sterven en die van honderdduizenden mensen die in alle rust en vrede stierven voor wat ze geloofden. En daarom de vraag opnieuw, waarom zouden de volgelingen van Jezus Christus een betere dood sterven? Wat overviel Jezus? Waarom deze enorme strijd? Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Omdat Jezus het ons maar liefst driemaal heeft. Zie maar naar de versen 39, 42 en 44. Het is de beker. Moet ik deze beker drinken? Nu, wat is deze beker? De Bijbel is zeer duidelijk over dit alles. En alle commentatoren zijn hier eveneens duidelijk over. In de Bijbel is de beker de toorn van God tegen al het slechte en het kwade van de mens. In de oudheid werden mensen vaak geëxecuteerd door het drinken van een gifbeker. Misschien wel de bekendste executie door middel van een gifbeker is deze van Socrates. En daar dit de methode was voor executie voor vele mensen, begonnen de Hebreeuwse profeten de beker te gebruiken als een beeld voor de wraak van God tegen het kwade van de mensheid. Kijk bijvoorbeeld naar Ezechiël hoofdstuk 23. Nu, de reden waarom zoveel gelovigen die stierven voor wat ze geloofden, niet stierven zoals Jezus stierf, niet op de grond vielen, niet overvallen werden door enorme angsten, de reden hiervoor was omdat ze deze beker niet hoefden te drinken. Ze werden niet geconfronteerd met de gerechtigheid van God tegen al het slechte en het kwade van de mensheid. Nu wist Jezus van deze beker af. Besefte hij hoeveel hij zou moeten lijden? Zeer zeker. Wat zich hier voordoet, is dat terwijl hij dieper in de hof van Gethsemane inwandelt, hij de toorn van God begint te ervaren. Hij begint daadwerkelijk te ervaren dat God hem de rug toekeert. Mag ik je vragen, hoe straft God de zonde? De Bijbel maakt ons duidelijk dat het zondige hart van de mens zich van God wil losmaken. Het wil zijn eigen meester, zijn eigen heer, zijn eigen redder zijn. En daarom, de manier waarop God de zonde straft, is door het hart te geven waar het om vraagt. Daar kan je meer over lezen, bijvoorbeeld in 2 Thessalonicense, hoofdstuk 1, vers 8 en 9. Ik citeer voor je. Dan zal hij, God, afrekenen met degene die God niet erkennen. Vers 9. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. God geeft het hart de straf, de ultieme vernietiging, door hem af te snijden van de aanwezigheid van God. En de reden waarom dit zo vernietigend is, is omdat we gemaakt zijn voor de aanwezigheid van God. We hebben God nodig, net zozeer als bloemen de zon nodig hebben, anders zouden ze verwelken. We hebben zijn liefde nodig, zijn glorie, en we behoren hem te dienen. Wat zich in Jezus voordoet, is het volgende. Jezus leefde in voortdurende, levendige en intieme persoonlijke relatie met de Vader. Jezus haalde al zijn kracht, zijn liefde en zijn genade uit zijn relatie met de Vader. En daarom, toen hij op weg ging naar een plaats om te bidden, keerde hij zich in zijn hart tot God, tot zijn vader. En terwijl hij zich in zijn ziel tot de Vader keerde, ervoerde hij slechts duisternis en leegte. Hij keerde zich tot de Vader en verwachtte de hemel te ervaren. Maar hij ervoer de hel. Hij begon het begin van een ervaring van wraak, hel en de verlatenheid te ervaren. Hij heeft ervan geproefd en hij wankelde. Nu, waarom moest hij zo enorm veel lijden? Door zijn passieve gehoorzaamheid. Nu, ik begrijp best, dit is een theologisch begrip, maar luister goed. Hiermee bedoelen theologen dat Jezus Christus in de hof van Gethsemane op een passieve manier de gerechtigheid en de toorn van God tegen al het kwade van een mens begon te ervaren. Het kwam allemaal op hem neer. Hij begon het te ervaren. Hierop volgt bijna direct de volgende vraag. Waarom zo onmiddellijk? Waarom liet God hem dit alles nu reeds ervaren in de hof? Waarom ervoer hij dit alles voordat hij naar het kruis ging? Als Christus het niet volledig geweten had, voordat hij de beker nam en het dronk, zou het niet zijn eigen daad zijn geweest als mens. Maar toen hij die beker nam, wist hij wat erin zat. En daardoor was zijn liefde voor ons oneindig veel groter en zijn gehoorzaamheid aan de Vader oneindig veel volmaakter. Hij deed twee dingen in de hof. En deze twee dingen zijn: hij hield van zijn Vader met zijn hele hart, ziel, kracht en verstand, en van zijn naaste als hemzelf. Hij hield van ons. Wie zijn de mensen voor wie hij stierf? Petrus, Jacobus en Johannes vertegenwoordigen de mensheid. Tot drie maal toe spreekt Jezus hen aan en zegt: ik heb je nooit gevraagd om iets voor mij te doen, maar nu wil ik je iets vragen. Dit is het moeilijkste moment uit mijn leven. Ik wil je slechts één iets vragen. Blijf wakker, samen met mij. Ik wil hier niet alleen voor staan. Hoe menselijk. En tot drie maal toe vallen ze in slaap. En telkens als dit gebeurt, is het alsof de Vader tegen Jezus zegt: dit is het menselijk ras voor je, waarvoor je door de hel zult gaan. Hij legt als het ware een enorme druk op Jezus. En weet je wat? Jezus ging ervoor. Jezus deed het. Hij hield van ons. Maar dat is nog niet alles. Het tweede dat Jezus deed was: hij gehoorzaamde God. God zei tegen hem: gehoorzaam mij. Gehoorzaam mijn wil. Nu, we moeten ons realiseren dat op elk ander moment in de geschiedenis, hiervoor en hierna, als God tegen de mens zei: gehoorzaam mij, God ook steeds zegt: gehoorzaam mij en je zult leven. Gehoorzaamheid is een levensstijl. Dit is wat God steeds zegt. Dit is wat God zei tegen de eerste Adam. Zie je de boom? Gehoorzaam mij wat de boom betreft en je zult leven. Slechts eenmaal in de geschiedenis van de wereld zegt God tegen een mens: gehoorzaam mij en ik stuur je naar de hel. En Jezus was bereid dit te doen. Weet je, de zonde begon in een hof. Nu komt redding tot ons in een hof. De zonde begon toen de eerste Adam God ongehoorzaam was wat de boom betreft. Nu komt redding wanneer de tweede Adam God gehoorzaamt wat de boom betreft. Weet je, tegen de eerste Adam werd gezegd, gehoorzaam mij wat de boom betreft en je zult leven. Eet niet van de vrucht. Maar tegen de tweede Adam zegt God, gehoorzaam mij wat de boom betreft en ik zal je aan nagelen. Ik zal je erop vernietigen. En dit is wat Jezus overkwam. En Jezus deed het. Nu, wat gebeurt hier? Nooit heeft iemand in de geschiedenis van de mensheid onder meer druk gestaan om God lief te hebben en zijn naaste dan Jezus. En daarom, wat we hier zien, is de eerste volmaakte daad van gehoorzaamheid in de geschiedenis. Een volmaakt voorbeeld van iemand die de wet vervult. Niet alleen dit. Ik denk niet dat er ooit iemand, dat er ooit een moment is geweest waarop iemand God gehoorzaamde en een heen voordeel heeft uitgehaald. Is dat niet wat hier gebeurt? Is wat Jezus hier doet niet wat echt gehoorzaamheid inhoudt? Ik bedoel, wanneer ik vroeger tegen mijn kinderen zei, zijn allemaal de deur uit, gehoorzaam mij, dan durfden ze me wel eens te vragen, zeker, zeker, maar wat zit erin voor ons? Wat is ons voordeel? En toen zei ik, ik kan je het best wel zeggen, maar dan spreken we niet langer over gehoorzaamheid, maar over onderhandelen. Echte gehoorzaamheid houdt in dat wanneer je iets doet voor God, dat je het doet voor hem, punt. Andere lijn. Geen bijmotieven, geen geheime agendas. Je bent niet op uit om je eigen voordeel. Je gehoorzaamt God, punt. Wat dan ook. Of je dient de anderen, je dient de naaste. Niet voor jezelf, gewoon voor de naaste. Punt. Slechts wanneer je dit doet, voor hen en niet voor jezelf, gehoorzaam je echt. En Jezus Christus is de enige persoon die op een volmaakte manier de Vader gehoorzaamde. Hij had er voor zichzelf geen voordeel aan. Met andere woorden, hij gehoorzaamde God om God alleen. Omdat God het zei, gehoorzaam mij en ik zal je als het ware doden. Hij hield van ons, alleen voor ons. Ook al vielen we telkens in slaap en konden we niet met hem wakker blijven op het moment van zijn grootste nood. En daarom, wat we hier zien in de hof van Gethsemane, gaat om een volledige redding. Laat me je een korte les geven in theologie. Wat we hier zien in de hof van Gethsemane is niet alleen een stervende redder, maar ook een handelende redder. In de hof van Gethsemane sterft Jezus Christus niet alleen de dood die jij en ik zou moeten sterven, maar hij leidt ook het leven dat jij en ik zouden moeten leiden. Als je tot op vandaag dacht, en sommigen van jullie denken hier zo over, dat het enige wat Jezus Christus voor ons deed toen hij stierf, was dat hij onze zonde op zich nam, dat hij onze straf op zich nam, zodat als we in hem geloven, onze zonden zouden worden vergeven, zouden worden weggedaan, dan heb je gelijk. Maar word wakker. Dit is niet alles wat hij heeft gedaan. Omdat als alles wat hij slechts heeft gedaan zijn passieve gehoorzaamheid was, namelijk door onze zonden op zich te nemen, met andere woorden, als je in hem gelooft, je zonden zijn weggedaan, maar dat er nu verder van je afhangt om een goed leven te leven, om zodat je zijn zegen zou kunnen ontvangen, zijn liefde en aanvaarding zou kunnen verdienen, dan heb je slechts een tweede kans gekregen. En daarom besef echter dat dit niet alles is wat hij heeft gedaan. Hij stierf niet slechts de dood die wij hadden moeten sterven. Nee, hij leefde het leven dat wij zouden moeten leiden. Hij is niet slechts een stervende redder, maar hij is ook een handelende redder. Jezus Christus heeft ons niet slechts gered door zijn passieve gehoorzaamheid, maar ook wat theologen noemen de actieve gehoorzaamheid van Christus. Hij was volmaakt gehoorzaam, zodat wanneer wij in hem geloven, niet alleen onze zonden op hem komen, maar eveneens zijn gerechtigheid aan ons wordt toegerekend. Weet je, in de hof behandelde God Jezus niet alleen zoals wij hadden verdiend, maar zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend. En dit betekent dat we ons leven behoort te leven met opgeheven hoofden. Dit betekent dat we niet bezorgd hoeven te zijn over wie ons wel of niet accepteert. Dit betekent dat je kunt genieten van het feit dat God van jouw schoonheid geniet en dat hij jou niet slechts tolereert. Waarom is deze strijd zo onmiddellijk, zo... zodat door zijn actieve gehoorzaamheid hij volmaakt zou kunnen zijn? Hij is niet alleen een stervende redder, hij is een handelende redder. Nu, wat verschil maakt dit voor ons uit? Alle verschillen in de wereld. We hebben hier enerzijds een voorbeeld van hoe we behoort te leven aan de hand van Jezus' leven. Kijk bijvoorbeeld naar zijn integriteit. Sta me toe om je een vraag te stellen. Wie ben jij als niemand naar je kijkt? Ben je dezelfde persoon wanneer je in het voetlicht staat en iedereen naar je kijkt? Kijk naar Jezus Christus. Hier zie je integriteit. Hij is precies dezelfde persoon of niemand naar hem kijkt of niet. Een ander voorbeeld die Jezus ons geeft is zijn gebedsleven. Kijk hoe emotioneel eerlijk hij is. Hij zegt niet, o Heer, dit wordt een moeilijke zaak, maar ik zal je gewoon weg blijven prijzen. Nee, niets van dit alles. Hij is emotioneel zo eerlijk dat hij zijn hart uitstort en zegt, ik wil dit niet doen. Spreek het over iemand die emotioneel eerlijk is. Niettemin beseft hij maar al te goed dat het doel van gebed niet is Gods wil om te buigen naar onze wil, maar dat onze wil gevormd wordt door zijn wil. Een ander voorbeeld die Jezus ons geeft is hier zijn liefde voor de mensen die hem in de steek laten. Is er iemand die bij jou in slaap is gevallen? Iemand die jou in de steek gelaten heeft op het moment van je grootste nood? Wat heb je met hem gedaan? Heb je hem afgeschreven? Heb je je teruggetrokken? Zo ja. Hoe kan je iemand zomaar laten vallen, terwijl Jezus voor jou tot het uiterste is gegaan? Ook al ben jij keer op keer in slaap gevallen bij hem. Wat een voorbeeld voor ons, wat relaties betreft. Of wat gebed betreft. Voor wat persoonlijke integriteit betreft. Maar luister goed naar het volgende. Belangrijk dan alles wat ik tot nu toe gezegd heb is dit. Als Jezus slechts je voorbeeld is, dan zal hij je verpletteren. Natuurlijk mag hij je inspireren. Maar het is niet alleen je voorbeeld die je inspireert. Wanneer je hem niet alleen als je voorbeeld ziet, maar als je jouw plaatsvervanger, als je redder, dan zal dat het werkelijke verschil gaan uitmaken in je leven. Weet je waarom jij en ik zo grote moeite hebben om God te vertrouwen? Ja, het is een probleem van vertrouwen. Enerzijds vertrouwen we hem niet, want we zijn bang dat hij niet het beste met ons voor heeft. Dat hij iets van ons zal vragen die niet goed voor ons is. En anderzijds vertrouwen we ook niet onszelf. Een van de redenen waarom we onszelf niet helemaal, totaal, volledig geven, is dat we bang zijn om te falen. We zijn bang dat we hem zullen teleurstellen. We zijn bang dat zijn geduld en liefde met ons zal opraken. Niettemin, het volgende wat ik je zo meteen zeg, zal je genezen. Je behoort te kijken naar Jezus' liefde, terwijl hij voor jou stierf in de duisternis. Kijk naar hem. Als je al je gebrek aan vertrouwen in hem, al je gebrek aan vertrouwen in jezelf, zal hierdoor verdwijnen. Kijk naar Jezus' liefde. Hier zien we liefde voor jou op wie de hel neerkwam. En het brak hem niet. Als deze liefde echt is, en dit is zo, dan kan niets deze ooit vernietigen. Dit zal je helpen om kom af te maken met je probleem van vertrouwen. En daarom, als hij bereid was om dit voor jou te doen, hoe durf je dan ooit te denken dat hij niet het beste met je voor heeft? Dit is de liefde waar je naar op zoek bent. Dit is de liefde die je nodig hebt. Niet de liefde van een vriend of een vriendin. Niet de liefde binnen een huwelijk. Niet het succes met je carrière. Niets of niemand zal je ooit zo kunnen bevredigen zoals hij. Niemand anders zal je ooit kunnen veranderen in een integere persoon. Niemand anders zal je ooit in staat stellen om te kunnen afrekenen met het onrecht dat je is aangedaan, dat hij afgerekend heeft met het grote onrecht in jouw leven. Niemand anders zal je kunnen helpen om de mensen te vergeven die jou in de steek hebben gelaten, daar wij hem op een ultieme manier in de steek hebben gelaten. Niemand anders zal je kunnen helpen om de kleine beker van lijden in jouw leven te drinken, de beker waar je niets van begrijpt, daar hij de grote beker voor jou heeft gedronken. Niemand anders zal je kunnen helpen om hem te vertrouwen dan deze ultieme liefde. De Vader zegt tegen Jezus, hier is de beker die je moet drinken, mijn zoon, als je wilt dat zij worden gered. Er is geen andere manier. Ofwel komen zij om, ofwel kom jij om. Zie welke pijn en angst je zult moeten doorstaan. Wil je hier nog echt mee doorgaan? Is je liefde voor van deze aard dat je hiervoor wilt gaan? En Jezus keert zich naar de Vader en zegt, waarom zou ik dit voor mensen, voor deze mensen doen, die mij nooit zullen kunnen terugbetalen voor dit alles? En die niet eens met mij wakker kunnen blijven op het moment dat ik hen het meest nodig heb. Waarom zou ik dit voor hen doen? Maar dit is helemaal niet wat hij zei. Hij hield van ons. En daarom, kijk naar hem. Kijk naar hem. Laat je verwonderd zijn. Terwijl hij voor je sterft. In de duisternis. Aanbid hem. Kniel neer. En aanbid hem hiervoor. Wanneer je daarna op staat, zal je meer op hem lijken. Zo'n moment ons hoofd bij en bid. Onze Vader, we willen u vragen om ons te helpen, om onszelf helemaal aan u te kunnen geven, daar u zichzelf helemaal aan ons hebt gegeven. Om onszelf niet helemaal te geven aan hem die ze helemaal aan ons heeft gegeven, is niet alleen immoreel, het is dwaas, het is de kruising van ons intellect. En daarom vragen we dat u ons wilt helpen te reageren op uw zoon in dezelfde mate als hij op ons heeft gereageerd. Mogen we onszelf aan hem geven, in het vertrouwen dat door zijn dood en zijn leven, door zijn sterven en zijn handelen, hij voor ons een absolute, grote en volledige redding heeft mogelijk gemaakt. Dit alles vragen we in Jezus' naam. Amen.